Ja, ik dacht eigenlijk na dat ene lied, ik dacht, nou, wat kan ik hier eigenlijk nog aan toevoegen? Dat alles wat ik zou willen zeggen, staat eigenlijk in het lied. Wow, ja. Weet je, we zijn deze maand, of dit nieuwe seizoen, deze maand zijn we gestart met een serie onderwerpen die te maken hebben met de waarden, zoals we die geformuleerd hebben voor deze gemeente. Vorige week vroeg iemand, die zei, daar kwam even een gesprekje en die zei, nou, maar waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Een beetje bedrijf, weet je wel, zo kernwaarde voor je bedrijf, voor je business. Kijk, ik dacht, ja, zo kan je er naar kijken. Kijk, die waarden zijn geen dingen die je maar even bedenkt. Waarden zijn, die komen voort uit je identiteit, uit wie je bent. En die bepalen eigenlijk waaraan je herkenbaar wil zijn. Waar je, ja, die belangrijk vindt. En de waarden die we hebben geformuleerd voor de gemeente, die komen voort, boven alles natuurlijk, even voor alle duidelijkheid, uit Gods woord. Maar ook uit datgene wat God heeft gesproken in de afgelopen 14, 15 jaar misschien bijna, over de gemeente. Over Berea Nijmegen. En daarom vonden we het belangrijk om die waarden opnieuw te definiëren. Om te kijken, oké, waaraan zijn wij als gemeente nou niet beter dan andere gemeentes? Daar heeft het niks mee te maken. Maar waarin willen wij, ja, als ik zeg het woord onderscheiden, dan bedoel ik daar dus inderdaad niet mee van, nou, wij onderscheiden ons, want wij zijn daarin beter. Nee, waarin onderscheiden wij ons? Misschien, ja, daarin zijn we herkenbaar. En die dingen zitten ook in het logo. Dat we bijvoorbeeld in beweging zijn. Dat we dingen hebben die in ons DNA zitten. En een van de waarden is dat we herkenbaar zijn door een leven van gebed en aanbidding. We hebben gezegd, zoveel woord, aanbidding gaat over ons totale leven. Het gaat over onze prioriteiten, onze keuzes, onze gedachten, ons doen en ons laten, onze emoties. Aanbidding is waartoe we geroepen zijn en waarvoor we leven. Alles wat we doen vloeit voort vanuit ons hart. En in Johannes 4 vinden we een gedeelte in de Bijbel. En voor de mensen die een beetje bekend zijn met de Bijbel, die kennen dat misschien. En in dat gedeelte heeft Jezus een gesprek met een vrouw uit Samaria. Nou waren de Samaritanen en de Joden niet mekaars beste vrienden. En het grappige is, als ik dat dan weer lees, dan denk ik, Jezus die heeft zich eigenlijk nooit druk gemaakt over culturele verschillen. Eigenlijk maait hij ze gewoon aan de kant. Praten met iemand uit Samaria was verkeerd, maar praten met een vrouw was helemaal fout. Dat kon sowieso niet. Maar Jezus die is met haar in gesprek. En dat gaat op een gegeven moment eerst over haar man. En over levend water. En dat Jezus zegt, als je van mij zou drinken, dan zou ik je levend water geven. Vers, fris, nieuw water. En dan raakt ze van onder de indruk. Want hij spreekt profetisch over haar leven. En ze raakt dan van onder de indruk. En dan denkt ze, nou ga ik hem vraag stellen. Nou ga ik vragen van. Dan zegt ze, maar ja, Rabbi, wat is dan de goede plaats om te aanbidden? Eigenlijk een beetje een valstrik. He, want de Joden die aanbidden in Samaria, of in Jeruzalem, en wij aanbidden op een andere plek. Je kunt lezen in Johannes 4, vers 19, daar staat tot en met 23, 24. En Jezus die geeft haar een totaal onverwacht antwoord. Hij zegt, nu is de tijd begonnen. En ik lees het even uit de basisbijbel. Het is een simpele vertaling, maar als ik hem naast de Bijbel in gewone taal leg, dan kan ik je absoluut adviseren om die naast je te leggen en dan de basisbijbel aan te schaffen. De basisbijbel is afgeleid van de Statenvertaling en is daarin meer accuraat. Maar in ieder geval, dat even tussendoor, dan zegt hij, nu is de tijd begonnen dat de echte aanbidders de Vader zullen aanbidden met hun geest en vol van waarheid. Want dat is het soort aanbidders waar de Vader naar verlangt. God is een geest en als je hem wil aanbidden, moet je hem aanbidden in geest en waarheid. Weet je, eigenlijk zegt Jezus daarmee dat de huidige locatie waar deze mensen bidden, helemaal niet meer gebruikt gaat worden. Hij helpt haar een ander perspectief te krijgen. Hij spreekt over een nieuwe plek van aanbidding. Niet een plek waar je naartoe moet gaan, zoals ze dat gewend waren. Hè, zoals wij, hè, ik bedoel, in heel veel, zeker in het Engels, daar hebben ze het over de gemeente nog wel eens, of the place to worship. Hè, alsof dit de plek zou zijn van aanbidding. Ik ben blij met de aanbidding, maar het is niet de plek van aanbidding. Maar het was nooit Gods plan geweest. Het is nooit Gods plan geweest om in een tempel of gebouw te gaan wonen. Toch zit het nog wel een beetje in ons denken. Misschien niet in ons denken hier, maar in wel het denken van heel veel christenen. Als je bijvoorbeeld in Rome komt, of ja, ben ik nooit geweest, maar ik hoorde het van Jik en Frederik. Dan mag je bijvoorbeeld niet met blote armen in de Sint-Pieter of zo. Zo van, ja, dat is de plek waar God woont, heilig of zoiets. Maar God heeft daar nooit voor gekozen. Die heeft helemaal nooit gekozen voor een gebouw. Hij wilde onder zijn volk wonen. Dat is wat God wilde. En aanbidding staat altijd in relatie tot geest en waarheid, omdat God een geestelijk wezen is. En wij geestelijke wezens zijn. En Jezus die is heel duidelijk. Weet je, het gaat niet om de locatie, maar het gaat om de gesteldheid. En Jezus die zegt... En dat is op zich ja, wel mooi, of ook maar mooi, maar ook wel tegelijkertijd confronterend. Want hij zegt, die hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid. En dat woord moeten, dat is niet vrijblijvend. Dat is een woord dat in de gebiedende wijs staat. Even voor de grammaticale mensen. Het is een woord wat in de gebiedende wijs staat. Het is niet vragend bedoeld. Het zal als dat je zegt, nou kom hier. Hè, zo vanuit die manier. Moeten. Al onze aanbidding, hoe goed. Ik bedoel, we kunnen de beste kwaliteit hebben. We kunnen de beste equipment hebben. De beste geschoolde mensen hebben. Maar als het fundamentele element mist van geest en waarheid. Dan missen we iets. En het woord geest dat Johannes in vers 24 gebruikt. Dat kan terugwijzen naar drie dingen. De menselijke geest, de heilige geest. Maar ook naar het geestelijke rijk of het geestelijke gebied. En... Het is even belangrijk om naar die context te kijken. Het woord waarheid heeft niet per se te maken met, zoals wij het zouden zeggen, van waarheid en leugen. Maar waarheid is eigenlijk, als je het Griekse woord zou vertalen, dan zit je meer in de context van realiteit. In Johannes 16, vers 13, daar zegt Jezus, wanneer de geest van waarheid komt, wanneer de geest van de realiteit van Gods koninkrijk komt, zou je kunnen zeggen, zal hij u leiden in de waarheid. He, God zal, de geest die leidt ons in een nieuwe realiteit, even heel vrij vertaald. En in Johannes 5, vers 6, daar staat, en de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Dus aanbidding in geest en waarheid is centraal, is belangrijk. Als we God aanbidden, zoals hier op zondag, dan richten wij ons niet, dan, wat Theo net ook al zei, dan zingen we niet 6 liedjes bij elkaar. Of als een leuke, zoals het, ik bedoel, ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel lang de aanbidding geleid. En ik weet nog, dat in mijn oude leven, nee, jaren geleden. Marjan heeft ook heel lang aanbidding geleid. Barbara heeft lang aanbidding geleid. Ik ben blij met de nieuwe generatie. Maar... Ik weet nog wel dat ik in de allereerste periode dat ik dan de aanbidding ging voorbereiden, dat ik dan echt helemaal probeerde een lied te zoeken en dan een klein preekje ertussendoor. En dan weer een ander lied wat je zo mooi eraan weer vast kon koppelen en dan weer een lied. Dus eigenlijk was die aanbidding een aaneenrijging van lied, piep, klein preekje, paar woordjes, weer een lied. En dan stemde je ook altijd af met degene die sprak van waar hebben jullie het over? Want dan moest dat ook nog mooi passen. En eigenlijk was die aanbidding, ja, het was een soort boodschap in zichzelf, denk ik. Maar ook wel een beetje de omlijsting. Want als de aanbidding te lang duurde, dan had je ruzie met voorganger, bij wijze van spreken. Want dan was de preek weer gekneld. Er was altijd een beetje zo'n spanningsveld omheen. Waarom zei ik dat? Nou ja, maakt niet uit. Maar alles wat we doen, zeg maar, is niet een liedje zingen. Het gaat niet om muziek maken. Alles wat we doen, moeten we doen om ons te richten op de geestelijke realiteit. Waarin wij leven, waarin wij staan. En die waarheid, die brengt leven. Weet je, als je dat Als je dat weghaalt, dan is het eigenlijk dood. En alles wat er hier gebeurt en hier gebeurt, of daar achterin bij het geluid gebeurt, of bij de beamer gebeurt, daarom is het allemaal belangrijk, is allemaal van belang, is allemaal bedoeld, is faciliterend om de geestelijke realiteit vrij te zetten. En dat is wat de geest doet. Dat we hem mogen dienen. Dat we hem mogen aanbidden. En Paulus die zegt het heel mooi in 2 Korinthe 3 vers 6. Hij zegt, hij, Jezus, heeft ons geschikt gemaakt om hem in het nieuwe verbond te dienen. Dat nieuwe verbond is geen wet, waar we ons aan moeten houden. Maar het is een verbond in de geest. En er is een hele mooie Engelse Passion Translation. En soms vind ik het gewoon mooi, omdat het zo mooi verwoord. Daar staat, he alone makes us adequate ministers who are focused on an entirely new covenant. Our ministry is not based on the letter of the law, but through the power of the Spirit. Weet je, en alles wat dat is, daarom is aanbidding zoveel meer als een lied. En wat ik zo bijzonder vind, is als we kijken naar het Oude Testament, dan vinden we daar een van de grootste worship events die je ooit had, hebben misschien wel die er ooit geweest is, ik weet het niet, maar en die werd geleid door 3 profeten, door Asaf, Heman en Jedutum, of zoiets. Sommige vertalingen zeggen wat andere namen. 40 jaar lang hebben die 3 mannen 24 maal 7 uur in de tempel gediend. In het tabernakel, ze hebben de aanbidding geleid, ze hebben het vuur, ze hebben alles wat ze hadden, hebben ze aangewakkerd. Heel veel psalmen die wij lezen, waar we ons door laten vertroosten, waardoor we ons laten bemoedigen, zijn van deze 3 mannen. Moet je voorstellen, ik weet niet hoeveel 1000 jaar geleden, heb ik niet opgezocht, maar lang, lang geleden. En dan lezen we dat en dan raakt het ons hart. Dat is de geestelijke realiteit. En het hele verhaal, dat event kan je lezen in 2 Kronieken 5, vers 13 en 14. En er staat, dat is de inwijding van de tempel van Salomo. En er staat dat er priesters dienst deden. En heel mooi, er staat een heel klein zinnetje tussen. Er staat zelfs dat ze zich niet aan het schema van hun eigen beurten hadden gehouden. Ik dacht, wow, wat mooi. Weet je, ze zijn niet gefocust op, maar ook staan niet in het rooster of zoiets. Maar ze waren zo vol verlangen om God te dienen. Om daar aanwezig te zijn. Maakt niet uit. Join the club. Er waren zangers, er waren muzikanten. Er waren 120 priesters, staat er. En weet je wat ze zongen? Eigenlijk een heel simpel lied. Ze zongen, prijs de Heer, want Hij is goed, Zijn liefde duurt voor eeuwig. Ze proclameerden de goedheid van God. Zijn liefde die voor eeuwig duurt. Ik bedoel, dat is gewoon het evangelie. Ik zou bijna zeggen, dat is het evangelie van Jezus. Het nieuwe evangelie is, dat is het evangelie in een notendop. Prijs de Heer, aanbid hem, proclameer zijn goedheid, want zijn liefde duurt voor eeuwig. En weet je wat er gebeurde op dat moment? Er staat in 2 Kronieken dat er een wolk neerdaalde die de hele tempel vervulde. En er staat bij dat de priesters daardoor niet konden blijven staan. Want in de wolk, zegt God, zegt 2 Kronieken, was de machtige aanwezigheid van de Heer. Dat is geest en waarheid. Dat is de geestelijke realiteit. Dat de aanwezigheid van God komt als wij aanbidden. Dat we ons als het ware, kijk, wij zijn natuurlijk wel natuurlijke mensen met een lichaam en zo, maar daar kan je soms heel veel last van hebben. En je kan ook last hebben van je ziel, maar we hebben ook een geest. En met die geest kunnen we boven alles uitkomen. Met die geest kunnen we als het ware iedere keer weer connecten met de geest van God. Weet je, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, alles uit het Oude Testament is achtergebleven. Ten gunste van wat Hebreeën noemt, in Hebreeën 8 staat dat, van het betere verbond. Met één uitzondering. Dat zou je kunnen zeggen, dat is de dienst van de tempeldienst, de dienst van aanbidding. Kun je lezen in Amos 9, vers 11. Daar staat, te 10 dagen zal ik de vervallen hut van David. Er staat in sommige vertalingen ook tent, tabernakel. Dat was de plek van Gods aanwezigheid. Dat was de plek van aanbidding. Dat was de plek waar als het ware Gods aanwezigheid iedere keer weer manifest aanwezig was. Ik zal haar oprichten, zegt God. Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort weer overeind zetten. Kijk, die boel was natuurlijk allemaal verwoest en daar zit een hele geschiedenis achter. En honderden jaren later staan de discipelen, die zijn in het huis van Cornelius. Cornelius was een heiden en er was heel wat over te doen. Kunnen die Joden nou, die hebben misschien het heil wel ontvangen. Maar ja, die heiden, hè, die zijn niet besneden en gewikkeld en kan het allemaal wel. Maar er gebeurt er iets heel bijzonders. Dan staat Jacobus, die staat daar op in het huis van Cornelius. En die zegt, broeders, luister naar mij. Want er staat in de boeken, daarna zal ik terugkomen en de vervallen hut of de tent van David weer opbouwen. Dat is wat God doet. God heeft zijn geest uitgestort op alle vlees, staat er in Handelingen 2. En het evangelie, het goede nieuws, het koninkrijk van God, is ook voor de heidenen. En die vervallen hut, die wordt opgebouwd. Die plek van, je zou bijna zeggen, die geestelijke tempel van God. Nou, dat is niet zomaar, zo is het ook. De geestelijke tempel van God, die wordt weer opgericht. En God richt zelf een plaats op van aanbidding. Door de geest die in ons woont, die in jou woont, die in mij woont. En de Bijbel zegt, wij zijn een geestelijke tempel. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Soms zou het goed zijn om ons dat, om daar goed over na te denken. En we worden aangemoedigd om onszelf aan God te geven. Romeinen 12 vers 1 zegt, bekende tekst, geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Weet je, God verlangt ernaar om aanbeden te worden. En God, het gaat niet om dat God een gebrek heeft aan eigenwaarde of dat hij zelfbevestiging nodig heeft. Nee, God heeft ons geschapen, net als wat er in dat lied stond. Hè, als de sterren hem aanbidden, dan waarom wij niet? Want in aanbidding, er staat ergens in Psalm 20, geloof ik, hè, dat God troont op de lofzangen van zijn kinderen. God die openbaart zich in aanbidding. En ik denk, aanbidding is dan veel meer als het zingen. Aanbidding is een stijl van je leven waarin je elke keer weer opnieuw, als het ware, hem de eer, hem de glorie geeft. Kijk, Paulus die is echt een praktisch persoon. Die zegt gewoon van alles wat je doet, in woord of in werk, gewoon de simpele dingen, doe het tot eer van God. Weet je, dat is die geestelijke realiteit. Wij leven alles wat wij doen. Wij maken zo vaak de split in ons hoofd. Als je penningmeester bent, dan ben je een beetje zakelijk. Dan ben je niet zo geestelijk. Nou, dat is hartstikke geestelijk, penningmeester zijn. En huiswerk maken, dat is ook heel geestelijk. Want weet je, je bent bezig om jezelf te ontwikkelen. Je bent bezig om talenten te ontwikkelen. Om datgene wat God in jouw leven heeft gelegd. Hij heeft een plan en design voor jouw leven. Om dat tot uiting te laten komen. En daarom doe je dingen. Alles wat je doet in woord en werk. Doe dat tot eer van God. Doe dat met een hart van aanbidding. Met een gesteldheid van aanbidding. En stop om te denken van, ik kan niet zo goed zingen, dus ik kan ook niet aanbidden. Nou, misschien kan je wel heel goed schilderen of goed koken. Of je bent een dienend persoon. Want alles wat jij doet, God kijkt naar jouw hart van waarom doe jij het? Hoe doe jij dat? Dat is aanbidding. God wil zich openbaren. En zingen is een belangrijk onderdeel daarvan. De Bijbel, de psalmen staan daar vol van. En daarom vinden we het heel belangrijk. En daarom kan het zijn dat we soms denken, wow, God doet iets in de aanbidding, laat die preek maar even niet. Geen man overboord. Want God is aan het werk. Aanbidding heeft niks te maken met een sfeertje of met emotie, hè, met van nou, we zijn bezig om een soort sfeer te creëren. Dat is nep. Aanbidding is ook niet een vorm van entertainment. Van hier gebeurt wat en wij zitten allemaal lekker te kijken. We doen mee. Ik geloof dat Hanani ooit zei van to engage. We zijn betrokken. We doen het samen. Dit is ondersteuning. En aanbidding heeft ook niks te maken met mijn gevoel van als ik me maar goed voel, dan doe ik het wel. Maar ik voel me vandaag niet zo goed, dus nou, dan doe ik het ook niet. David, die gaat, David uit de Bijbel in dit geval, David die gaat in, die zegt in Psalm 103, loof de Heere mijn ziel en al wat in hem is zijn heilige naam. En dat is niet maar een uitspraak, maar dat is als het ware een manier van zeggen tegen jezelf. Soms moet je tegen jezelf zeggen, kom op, je moet tegen jezelf, ziel praten, ik praat wel eens tegen mezelf, maar zo van, kom op, doe dat. En dan ga je daar, dan kun je soms boven jezelf uitkomen, boven je eigen gevoelens of wat dan ook uitkomen. Niet dat je je gevoelens niet moet erkennen en onderkennen. Want die gevoelens die zijn ook heel belangrijk. Dat wil ik er ook nog even bij aantekenen. Aanbidding is gericht op God. Aanbidding heeft met intimiteit met God te maken. Waar je gewoon eerlijk en kwetsbaar kan zijn. Het is een levenshouding van dankbaarheid. En als Paulus zegt van dat wij onze levens mogen geven als een heilig en Gode welgevallig offer, dan is dat, dat klinkt een beetje raar, want een offer is iets wat niet zo vrijwillig is. Hè, en tegelijkertijd mogen wij onszelf zo aan God geven. En in Marcus daar zegt Jezus, daar heeft Jezus het over het nieuwe gebod. Hè, van hij zegt, heb de Heer lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht, met al je heel je verstand. En met heel je hart, dat is een keuze, dat is de keuze van je wil. Met je ziel, dat is het levenscentrum, het diepe innerlijk, je gevoelens. En dat vind ik zo mooi als je de psalmen leest, dat David, soms denk je wel eens, nou dit is meer een klaagzang dan een aanbiddingslied. Hij gooit alles eruit, al zijn frustraties, al zijn moeite, al zijn pijn, al zijn vragen. Hij is soms is hij boos op God, weet je, dat denk ik, wat lekker menselijk. En soms dan eindigt het toch met een, en toch Heer wil ik u aanbidden. Of ik toch Heer prijs ik u. Want hij heeft altijd dat de perspectief op God die is goed. En door alles heen. En we mogen God aanbidden. Met ons verstand. Met onze intelligentie. Ik hoorde van de week een stukje op de radio van een mevrouw. En zij is gepromoveerd. Zij is professor. Zij is professor in een neurohof. Nog wat fysiologie. Nou, in ieder geval, ze heeft heel veel onderzoek gedaan naar het puberbrein. Ik dacht, oh, vind ik leuk. Daar zou ik wel eens wat over willen lezen. Maar in ieder geval, maar zij is christen. En dan denk ik, wat mooi. Dat je God mag aanbidden met al je verstand. En dat je dat mag gebruiken, als het ware. En met al je kracht. En dat heeft met je lichaam te maken. We mogen ons lichaam gebruiken om God te aanbidden. En dan kunnen we soms veel leren van andere culturen. Die kunnen dat heel goed. Meer misschien dan wij dat doen. Maar aanbidding gaat om je hart. Het gaat op de allereerste plek om je hart. En God is op zoek naar aanbidders in geest en waarheid. En de Vader en de Zoon en de Geest, die willen ons vullen met leven in overvloed. Daar is Jezus voor gekomen. En we zijn gewild. Hij kent ons. En dat leven wil God delen met ons. In aanbidding mogen we als het ware de Vader ontmoeten. Het Vaderhart van God zal openbaart zich. Als we op hem gericht zijn. En Vader, ik dank u zo dat Heer, dat we u mogen aanbidden. Heer, dat u ons roept om aanbidders in geest en waarheid te zijn. En dat is inderdaad als de schepping u aanbidt. Heer, uw woord spreekt over de bomen die klappen en de bergen die juichen. Of misschien is het wel andersom, maar Heer, de natuur die zich openbaart en die u verheugt. Heer, en de sterren die u aanbidden. Alles wat u geschapen heeft, heeft u gemaakt om u te aanbidden. Om uw grootheid te laten zien. Vader, dan willen wij u aanbidden. En dan willen wij u, Heer, misschien voelen onze woorden soms zo beperkt. En kunnen we niet eens goed uitdrukking geven aan wat we voelen en ervaren. En er zijn misschien mensen, Heer, die helemaal niks voelen voor u en ook geen uitdrukking kunnen geven. Heer, maar u wilt ze tegemoetkomen, ook vandaag. Heer, want soms zegt u, wees maar stil. Ik kom wel. Je hoeft niks. Je mag er zijn. Ja, je mag er zijn. Heer, ik wil gewoon bidden dat u ons aanspoort, elke keer weer, om die aanbidder te zijn. Heer, wilt u ons besef geven van alles wat wij doen? Heer, dat het een niet groter is dan het ander. Dat u kijkt naar ons hart, naar onze motivatie. En of we nou directeur zijn van een bedrijf. Of we zijn een moeder die thuis voor kinderen zorgt. Vader, u ziet het allemaal als aanbidding voor u. Heer, want het is een reukoffer voor u. Het is een offer, iets wat we geven aan u. Heer, en ik wil u danken dat u goed bent. Heer, en dan, ik wil u ook danken voor creativiteit. Voor mensen die u de creativiteit heeft gegeven om prachtige liederen te zingen. Om woorden op papier te zetten. Die uitdrukking geven van dat wat er in hun hart leeft. Ik wil u danken, Vader, voor talenten. Dat u mensen talenten hebt gegeven in kunst, in creativiteit, in zang, in muziek. Manieren, middelen hebben gegeven om uw grootheid te bezingen. Vader, we danken u voor uw goedheid. Voor uw liefde, Heer. Voor uw onvoorstelbaar grote liefde. Heer, dat u ons bedekt met uw liefde. Dank u wel daarvoor. Amen.